Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaard. En als jij regelmatig naar Netflix kijkt, dan herken jij natuurlijk het volgende muziekje. Doet het al een belletje rinkelen? Nou, dat kan. Het is namelijk de begintune van Marco Polo, de geromantiseerde tv-serie over de gelijknamige beroemde Italiaanse ontdekkingsreiziger. En die Marco Polo beleefde al zijn avonturen natuurlijk op de zijderoute. En die zijderoute is terug van weg geweest. Naast die televisieserie over Marco Polo is er onlangs nog een lijvig boek en een driedelige BBC-documentaire over de zijderoute verschenen. En bovendien is de zijderoute sinds enkele maanden terug een hot gespreksitem in de internationale politiek. Kortom, redenen genoeg om het over die zijderoute te hebben met twee experts. Historicus Rolf Strootman, verbonden aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar het ontstaan van de zijderoute in de oudheid. Hartelijk welkom, Rolf.
Dank u wel.
Fijn dat je er bent. En promovenda in Centraal-Aziatische Plattelandssociologie, Irna Hofman van de Universiteit Leiden. Jij ook hartelijk welkom, Irna.
Bedankt.
En jullie zitten natuurlijk gekluisterd aan de buis voor die televisieserie Marco Polo, Rolf.
Ja, natuurlijk. Ik volg alles wat er op dit gebied verschijnt.
En nu even eerlijk.
Kijk je? Kijk je? Hij is prachtig gemaakt. Dus zitten wel wat haken en ogen aan qua historische betrouwbaarheid.
Ja, zo moet je ook niet kijken natuurlijk.
Maar, ja, precies. Daar mag je over twisten natuurlijk.
Dat is de vrijheid van de maker,
precies,
zullen we maar denken.
Het moet ook leuk blijven.
Precies. En jij, Irna, kijk jij?
Die heb ik nog niet gezien. Ik heb wel de BBC-documentaire, de episode-reeks gezien. Ja.
En hoe was die?
Ja, goed. Maar ja, inderdaad, als je in de regio zelf geweest bent, dan kijk je er toch altijd met andere ogen naar. Ja. Ja. Ja.
En een collega van ons die vond ook dat er onrealistisch knappe acteurs in de serie zaten. Rolf, is dat jou nog opgevallen?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet zeker hoe ze eruit zagen. Ik valt me wel op dat het wel inderdaad hele knappe acteurs zijn. Dat ze ook allemaal erg goed Engels spreken. Benevens nog wat van dat soort zaken.
Precies,
die erg leuk zijn.
Dat moet je misschien inderdaad vergeten en je helemaal onderdompelen in het verhaal.
Ja.
Goed, ik ga even voor de luisteraars zeggen dat als die wil reageren op deze of eerdere afleveringen, dat hij dan hashtag DKVN kan gebruiken of mailen naar dekennisvannu@ntr.nl. En Irna Hofman zit trouwens ook op Twitter onder de naam @IrnaHofman. Klopt dat, Irna?
Ja, dat klopt.
Goed, dus als mensen op jouw bijdrage aan dit gesprek willen reageren, dan kan dat ook rechtstreeks naar Irna toe. Goed, de zijderoute. Laten we het daarover gaan hebben. Laten we toch terugkeren naar het uitgangspunt van de serie van Marco Polo. Daarin wordt al regelmatig over de zijderoute gesproken. Maar Rolf, als we het helemaal strikt historisch bekijken, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Er was niet één zijderoute, toch?
Nee, en wat er was, werd ook helemaal zo niet genoemd natuurlijk. Hè. Dat is op zich niet erg.
Waar komt die naam dan vandaan?
De naam is bedacht door, ik zal maar in brede zin zeggen, Europeanen. We weten wel zelfs precies wie het gedaan heeft. Een Duitse onderzoeker, Ferdinand von Richthofen, heeft dat in de 19e eeuw verzonnen, dat woord. Om een naam te geven aan routes die in het verleden bestonden, vooral in de oudheid en de middeleeuwen, en die Europa en China met elkaar verbonden.
Dus er waren er veel meer?
Het waren eigenlijk heel veel routes. Er loopt wel een hoofdroute, zeg maar, door wat we nu Centraal-Azië zouden noemen. Zoals je bij Istanbul een lijn naar rechts trekt, die route. Er waren ook noordelijke routes, allerlei varianten van die routes. Er was ook gedeeltelijk een zeeroute via de Indische Oceaan, dat hoort er ook bij. Dus we zien het als een soort verzamelterm tegenwoordig voor een heleboel handelsroutes. Waar trouwens veel meer gebeurde dan handeldrijven.
En waarom heeft deze Ferdinand von Richthofen dan deze term bedacht?
Ja, omdat Europeanen zich daar in de 19e eeuw heel erg voor zijn gaan interesseren voor die zijderoute. Het zijn verbindingen die in Centraal-Azië, in Eurazië eigenlijk altijd wel voor zich spraken dat ze er waren. Maar Europa is natuurlijk relatief zo perifeer dat ze pas heel laat daar interesse voor zijn gaan ontwikkelen. Heeft ermee te maken dat Europeanen, vooral ook in de 19e eeuw, de wereldgeschiedenis natuurlijk geschreven hebben. En die hebben vooral een idee gegeven dat de globalisering in de wereld, dat die pas begint met grote Europese ontdekkingsreizen, met al die zeevaarders. En het is natuurlijk wel waar dat er dan wat verandert, veel verandert. Het is waar dat de Amerika's erbij komen. Maar wat je daardoor vergeet, is dat wat we dan als historici van wereld, als wereldgeschiedenis historici noemen, Afro-Eurazië, eigenlijk al lang een enorme geglobaliseerde wereld was, waar regulier constant contact plaatsvond. Maar Europeanen hebben natuurlijk hun verhaal willen presenteren. En daar hoort ook een romantisch beeld bij. Hè, van een moeilijk begaande, ware, exotische zijderoute. Marco Polo als een ontdekkingsreiziger die een verre reis maakt. Nou ja, mensen maakten de hele tijd die reis.
Precies, mensen eerna. Want Marco Polo, dat was niet de enige en ook niet de eerste om nog maar eens even een mythe onderuit te halen.
Nee, nou, ik moet zeggen, mijn echte specifieke historische kennis daarin. Maar er gebeurde veel meer in die regio. En het was, ik denk, heel belangrijk om te benadrukken dat het niet eenrichtingsverkeer was. Maar dat er van beide kanten zowel goederen verhandeld werden. Maar er was ook een interactie van cultuur, taal en religie en dat soort dingen. Dus het was heel dynamiek. En het ging niet alleen maar om, zijde als mensen dat misschien zouden concluderen of aannemen. Ja.
Nee, maar zijn er ook, maar er is geen voorbeeld van een Marco Polo andersom. Die dus van het oosten naar ons kwam. Die kennen we niet. Die waren
nou,
natuurlijk
ja.
Dus ook.
Die kennen we niet, omdat die in ons beeld van de geschiedenis geen hele grote rol spelen. Maar die waren er wel. Natuurlijk allerlei verslagen, ook van Chinese reizigers die al heel vroeg die reis maken. Dan in Perzië aankomen of in Mesopotamië aankomen. Misschien niet helemaal de Middellandse Zee. En het is ook een belangrijke pelgrimsroute bijvoorbeeld geweest. Het ging heel veel boeddhistische pelgrims vanuit China naar India via die zogeheten zijderoute. Dus het is een enorm heen en weer gaan van mensen.
En hoe lang gaan die contacten al terug? Hoeveel eeuwen?
Dat soort interacties gaan misschien wel terug tot de prehistorie. Ja. Maar dat echt bestendigd is, dat mensen echt van de ene kant van Eurasië naar de andere kant van Eurasië reizen. En vice versa. Dat bestendigt zich zo vanaf ongeveer 500 voor Christus. Dan ontstaan namelijk in Centraal-Eurasië, Midden-Oosten, Centraal-Azië, de eerste grote wereldrijken. Dat begint met het Persische Rijk. En dat wordt opgevolgd door het Rijk dat Alexander de Grote sticht, maar wat ongeveer hetzelfde is en ook lang blijft bestaan. En dan is het zo dat er een voortdurende, permanente, politieke en culturele min of meer eenheid ontstaat die zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot in Pakistan, Oezbekistan.
Dus relatieve politieke rust waarin die contacten ook tot bloei kunnen komen.
Ja.
Want dat heb je natuurlijk nodig.
Ja, en waarin de wegen onderhouden worden, beschermd worden, et cetera.
En was het gebruik van die routes constant? Waren er ook hoogte en dieptepunten, zal ik maar zeggen?
Het fluctueert met het komen en gaan van die grote wereldrijken. Ja. Die echt vooral ook bij die regio horen. En waarvan historici nu ook denken dat die misschien voor de wereldgeschiedenis tot 1500, 1600 belangrijker zijn geweest dan alles wat wij weten over Europa en de Renaissance en misschien zelfs China. Die grote wereldrijken, als ze er zijn, worden de wegen beschermd. Kan men vrij rondreizen, is er vaak ook een soort lingua franca. Dan kan iedereen met Grieks of Aramees of Arabisch of Persisch terecht. Turks later ook nog. En als ze instorten, en dat doen ze om de zoveel tijd, dan stort ook die zijderoute min of meer in.
En de handelscontacten.
En de handelscontacten, die worden dan minder.
Ik sprak al over een boek over de zijderoute, wat uitgebracht is door een Brits historicus. Hè, en hij zegt daarin dat die zijderoute de bakermat van onze westerse beschaving is. Zou je zo ver willen gaan, Rolf? Je zei net al, hè, door onze kijk vanuit het West-Europa naar de rest van de wereld vonden wij dat wij het allemaal uitgevonden hadden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar zou jij zo ver willen gaan, bakermat?
Dat zou deze meneer Frankopan zelf misschien ook niet helemaal willen gaan als je het hem zo zou vragen. Dat maakt dat het boek goed verkoopt. Wel is het zo dat we tegenwoordig steeds meer zien dat het culturele, het economische en ook politieke zwaartepunt vanuit wereldgeschiedenisperspectief in die regio ligt. Centraal-Eurasië, het Midden-Oosten, Iran, Centraal-Azië. En dat heel veel van zaken die wij beschouwen als uitvindingen van ofwel de klassieke Grieken of de Renaissance, gedeeltelijk gewoon ook uit het Midden-Oosten komen.
Zoals? Noem eens even wat.
De wiskunde is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Algebra, decimaal stelsel, het getal nul wat mogelijk uit India komt daar vandaan. Het klassieke erfgoed van de Grieken, de Griekse filosofie en wetenschap, is natuurlijk ook gedeeltelijk in Europa, gedeeltelijk in het Midden-Oosten bewaard gebleven. Papier.
Precies, praktische dingen.
Ja. Buskruid, om ook niet heel erg beschaafd te noemen. Dat soort zaken reizen de hele tijd heen en weer.
Ja, Irna, heb jij nog aanvullingen?
Nee, niet specifiek. Maar ik vind het inderdaad in die zin altijd wel heel erg verhelderend om af en toe de wereldbol om te draaien en op een andere manier daarna te kijken. En ja, dan leer je dat Europa niet, zeg maar, wij in het zogenaamde Westen niet centraal staan in die zin. Ja.
Maar hoe kan het dat we dan nu daar pas echt ons rekenschap van geven, lijkt het wel, en dat nu wel erkennen, of veel meer dan in andere tijden?
Nou, wat ik zie is dat die zijderoute heel erg centraal is. En dat speelt denk ik heel erg mee met de huidige geopolitieke en politieke ontwikkelingen. Zeker in Centraal-Azië. Natuurlijk China, of de Chinese overheid, sinds 2013 de Silk Road Economic Belt, zeg maar. Waarmee zij die retoriek van de zijderoute gebruiken. En daarvoor al vanuit de Verenigde Staten de Silk Road Vision is opgekomen. En in die zin wordt die retoriek door, in de politiek heel erg sterk gebruikt. En ik denk, en dat ontwikkelt zich dan uiteindelijk ook gewoon in maatschappelijk interesse en meer verdieping.
Maar het is eigenlijk wel slim van China dan. Want op die manier bewegen ze eigenlijk ons West-Europeanen, zoals je net beschrijft, om ons meer te interesseren voor die periode, hè, vanuit hun kant van de zaak. Snap je wat ik bedoel? China legt zelf die nadruk, zeg jij, op de Silk Road.
Zij refereren daaraan. En
dan denken wij van, hoe zat dat dan ook alweer? En dan ontdekken we dit allemaal. Dat wat Rolf net noemt, dat het papier in het buskruid helemaal niet van onszelf.
Die kennis was er wel, maar die wordt nu, die komt
meer naar boven.
Ja, precies. Die wordt meer benadrukt. Er is meer interesse vanuit het algemeen publiek, zeg maar. Ja,
ja, Rolf, zie jij dat ook? Dat die interesse toeneemt?
En ik denk dat de opkomst van China, zoals je zegt, echt ongelooflijk belangrijk daarin is. En dat China ook heel slim gebruik maakt, hè, van het woord zijderoute, omdat wij dat kennen. En misschien zijn er zelfs nog wel iets meer implicaties aan verbonden. Hmm. Er is nog een tweede reden waarom het misschien de aandacht die kant op schuift. En dat is het feit dat ons Europese geschiedbeeld, daarin draait alles om de zogeheten natiestaten. Dus relatief kleine landjes met grenzen eromheen. En die grenzen hebben Europeanen bepaald. De Centraal-Aziërs zien we dat ook. En dat idee van die natiestaat staat op alle mogelijke manieren ter discussie. Er komen allerlei grotere en kleinere machten, waardoor we ons gaan afvragen, is dat eigenlijk wel de belangrijkste eenheid in de geschiedenis, die staat? En we komen erachter dat wereldrijken en stadstaten in de wereldzin veel belangrijker zijn geweest. En kijk, waar zijn die? Midden-Eurasië.
Dat was zeker tijdens de zijderoute natuurlijk zo. Ik bedoel, die connecties die er destijds waren, die zie je bijvoorbeeld binnen Oezbekistan nog wel. Dat je daar een soort van zijderoute hebt binnen Oezbekistan. Maar verder zijn die connecties, die zijn helemaal verbroken doordat, door de Sovjets alle grenzen zijn bepaald op een gegeven moment. Die zijn gewoon getekend op de map. En dat waren geen landen, dat waren geen natiestaten voor die tijd. En dus die hele connecties van de zijderoute die er destijds waren, of de zijderoutes, zeg maar, die zijn er niet meer. Nee.
Dus eigenlijk met de val van de Sovjet-Unie is er eigenlijk een heel nieuwe periode aangebroken, kan je zeggen.
Destijds natuurlijk ook al. Ja, ik bedoel, die grenzen zijn versterkt en die zijn echt harder geworden, zeg maar. Dus ja, dat is een. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, de regio heeft zich echt meer open. Ik bedoel, onafhankelijkheid betekent dat bijvoorbeeld China of dat de regio zich ook openstelde. Dus dat heeft ook een grote verandering gebracht in de regio. Ja.
Openstelde op welke manier bedoel je?
Voor
dat?
Buitenlandse investeringen, voor reizen, voor toerisme, vanuit Europa bijvoorbeeld. In die zin, de hele transformatie, zeg maar, vanuit het socialisme, dat heeft allerlei dynamieken gebracht. Ja.
Maar geldt dat bijvoorbeeld ook van Turkmenistan? Dat is volgens mij een staat waar...
Ja, dat is een van de meest gesloten.
Of noem ik nu net de uitzondering?
Ja. Nou, nee. Ik zou zeggen, de landen gaan ook steeds meer naar een meer autoritair bewind toe, waarvan Turkmenistan eigenlijk relatief stabiel is gebleven. Als je kijkt naar Oezbekistan en zeker Tajikistan nu, gaat dat steeds, autoritair, maar dat wordt steeds meer versterkt. En wordt het voor buitenlandse investering, maar ook onderzoek bijvoorbeeld, toerisme is dan, dat is toch belangrijk voor de economie, dus daarin stellen ze zich dan wel open. Maar dus het heeft verschillende kanten eigenlijk in die zin, ja.
Ja, en vroeger ging het om grondstoffen, Rolf, dat stel je net ook al, gaat het daar nu ook nog steeds? Hoe groot is die rol?
Het is misschien een klein beetje anders geworden. Grondstoffen speelden in het verleden een rol, maar vooral ook luxe producten, als het gaat om handel. Het ging ook om de uitwisseling van ideeën, godsdienstige ideeën trouwens ook, christendom, islam en vooral boeddhisme. Nu heb je het idee, maar dat is op jouw terrein, dat daar allerlei echte grondstoffen, dat daarom gevochten wordt. Ja. En ik geloof ook al wel sinds de 19e eeuw door Europese grootmachten. En zien dat
je hebt nu natuurlijk een groot, nou ja, ik bedoel, er zijn allerlei pijplijnen worden door de hele regio heen gebouwd. Je hebt de Tapi, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. Dan heb je een pijplijn van Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan naar China. En dat zijn allerlei, ik bedoel, de Verenigde Staten die probeert in een van die pijplijnen zijn, zijn investeringen te doen. Chinezen zitten in een andere. Dus dat, ja, er zijn zeker verschillende belangrijke grondstoffen waarom, nou ja, waar competitie in bestaat. Dan heb je nog de mijnen in Kyrgyzstan en in Tajikistan bijvoorbeeld. De Chinese bedrijven hebben 70% van de aandelen in de Chinese mijnbouw. Dus in die zin is de regio met heel veel, nou ja, ofwel potentie. En heel veel van, zoals Kyrgyzstan en Tajikistan, hebben bijvoorbeeld zelf niet het kapitaal om, nou ja, om die mijnen te exploiteren. Dus daar zijn, nou, bijvoorbeeld ook Canadezen zeker, die hebben daar veel interesse in. Ja, ja.
Maar ook China heb je al eerder genoemd. Kan je zeggen dat China aan de winnende hand is, als je het als een, nou ja, wedstrijd beschouwt?
Als je kijkt naar leningen, investeringen, dan is China's aandeel zeker veel belangrijker geworden in de afgelopen jaren. En dat zijn altijd veelal bilaterale overeenkomsten die dan worden getekend. Aan de winnende hand, ik vind dat een beetje moeilijk, want het is natuurlijk niet eenrichtingsverkeer. Maar ik zie wel dat, investeringen in die landen is voor Chinese bedrijven, het is een nieuwe markt. Uitbreiding van, uitbreiding of ontwikkeling van de bedrijven zelf voor de overheid. Dus, China's uitbreiding in de regio, zeg maar, de expansie is heel belangrijk, ja.
China, maar dat is dan eigenlijk geen gelijkwaardige relatie. Want China heeft dan eigenlijk een hele grote voorsprong. Ja. Op die landen als Turkmenistan die jij net noemt. Hè, Oezbekistan.
Ik zou zeggen, ik weet niet. China's, ik bedoel, in hun aanwezigheid in Turkmenistan weet ik weinig van af. Maar zeker in Kyrgyzstan en Tajikistan is dat wel significant. Ja. Het is natuurlijk. Er wordt niet snel nee gezegd, om het zo maar te zeggen. China wordt vaak gebracht als een lender of last resort. Geen condities aan de leningen die worden gesteld. Maar als je kijkt wie er in de landen profiteert, dat is toch wel een kleine, selectieve groep, zeg maar. Vaak de presidentiële netwerken, zeg maar. Ja.
Hoe kijk jij als historicus naar die opkomst van China en die invloed van China in die regio, Rolf?
Ja, dat is alsof er allerlei oude zaken weer terugkomen. En zeker opzicht of niet worden opgerakeld.
Wat komt er terug?
Nou, als ik dit soort zaken moet uitleggen aan studenten, dat ik het eerste wat je altijd verteld is, je kunt niet genoeg benadrukken hoe centraal Azië is. Ja. Dus de regio Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, die regio. Dat is lange tijd was dat buitenbeeld. Dat hebben Europeanen zo bedacht. Afghanistan is ver weg en barbaars. Dat is niet waar. Afghanistan is heel goed bereikbaar. De Sovjet-Unie heeft dat natuurlijk een tijdje buiten beeld gehouden. En nu lijkt het alsof dat Centraal-Azië weer terugkomt in zijn centrale plek. Midden in Centraal of in Afro-Eurazië.
Maar komt het met name ook door de nieuwe. Maar komt het nu ook door de nieuwe geopolitieke toestand? Ja. IS, Syrië, Iran, Irak, Rusland, invloed van Rusland. Dan zitten we natuurlijk
het
al in Afghanistan.
Van allerlei grenzen en conflicten hebben daar ook mee te maken. Maar ook het besef dat daar routes samenkomen, dat daar grondstoffen te krijgen zijn. En wat historici met de allerbeste bedoelingen gedaan hebben in de afgelopen decennia, of 10, 15 jaar, met het verschuiven van dat zwaartepunt van de wereldgeschiedenis van Europa en China naar het middelpunt, is ook steeds maar benadrukken hoe groot de rol van China was in het verleden. Niet Europa, maar China heeft in het verleden eigenlijk altijd een veel grotere rol gespeeld op het wereldtoneel. Dan we nu geneigd zijn te denken, of het historici normaal gesproken zeggen. En het is net alsof de Chinezen dat ook weten en daarop inspelen, door met over die zijderoute te beginnen.
Ik denk dat wat ik wel zelf altijd belangrijk vind om te benadrukken, vaak als we het over China hebben, dan denken we aan, China is vaak een heel monolithisch, wordt dat gezien zeg maar als één. En wat je ook ziet bijvoorbeeld in internationale media, dat wordt altijd over China gesproken, grote Chinese investeringen. Maar wat dan vooral ook heel belangrijk is gewoon de individuele handel die plaatsvindt en het grensverkeer. En in die zin wat er heel vaak de veranderingen die op de grond echt in de realiteit plaatsvinden, dat is tussen mensen, tussen individuen. En dat is wat heel vaak buiten beeld blijft.
Dus we moeten, als we China zeggen, dan bedoelen we eigenlijk een heel...
We moeten dat uitpakken,
een containerbegrip, maar
ja,
dat is...
Precies.
Zo moeten we dat niet bekijken eigenlijk, zeg jij.
Ja, want ik vind het altijd zelf wel... Ik kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van Chinese landbouwinvesteringen in Tajikistan. En er wordt in de internationale media worden altijd hele grote figuren gegeven. En ook als je het hebt over andere investeringen. En soms als je dan... Gaat uitzoeken wat er eigenlijk is gebeurd. Dan vind je soms dat er helemaal ofwel niks heeft plaatsgevonden. Of dat protesten in de landen zelf eigenlijk de ontwikkeling heel erg hebben gevormd. Ja.
Of jij zei net, we hebben nu het blik nu echt gericht. Hè, op Centraal-Azië staat nu echt in de spotlights. Hè, maar het is een gebied met een enorme mix van culturen, etniciteiten, religies, talen. Hè, dat blijkt ook weer uit dit gesprek. Hè. Is het een... ook weer een kruidvat voor allerlei mogelijke explosieve ontwikkelingen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ongetwijfeld. Dat zien we natuurlijk op andere plekken ook, waar natiestaten gevormd zijn. Hè, waar in het verleden allerlei talen door elkaar gesproken werden. Die misschien in het verleden, een beetje optimistisch gezegd, voor samenhang zorgden. Hè, al die Turkse talen die van Noord-China tot in Europa gesproken werden. Die zitten nu samen binnen die grenzen en daar ontstaat ruzie en gedoe over welke taal, welke godsdienst, welke cultuur daar het belangrijkste is. En bovendien zijn er natuurlijk allerlei supranationale ontwikkelingen, zoals het internationaal islamisme, wat natuurlijk een alternatief biedt voor nationalisme en andere zaken. Ja. Dat staat overal boven. En je bent in die regio, heb je dat geloof ik ook nog eens gemerkt?
Ik vind het enorm... Ik bedoel, het wordt steeds autoritairder en onder andere de angst of de dreiging voor islamisering wordt nu door de Tadjikse overheid en door de Oezbeekse overheid gebruikt ook om het autoritaire bewind te legitimeren. Maar ik vind het een enorme... Het is heel instabiel op dit moment, zeker. En dat neemt toe.
Je hebt dat gemerkt daar, je bent er geweest.
Ja.
Heb je ook nog invloeden van die zijderoute gemerkt? Want in die tijd bestond dat allemaal naast elkaar blijkbaar. Verschillende religies, boeddhisme, islam, christendom, wat jij net zegt, Rolf. Heb je daar... Zie je nog sporen van de oude zijderoutes?
In Tajikistan heeft dat niet zozeer. Oezbekistan zeker wel. Ik bedoel, en daar wordt de zijderoute natuurlijk helemaal... Samarkand, Bukhara, Giva, dat zijn echt de hotspots waar ook alle toeristen heen gaan. En waar dat ook wel heel erg wordt uitgebuit. Ja. En soms ook heel erg wordt... heel kunstmatig wordt gemaakt, zeg maar, die beleving ook. Ja.
Hoe dan? Wordt het een soort toeristische plek of zo?
Ja, absoluut. Samarkand is bijvoorbeeld door sommigen wel beschreven als een beetje gedisnificeerd in die zin. Ja, het wordt een soort van... Ja, het wordt een beleving. Je ontmoet ook niet meer de mensen, de Oezbeken zelf vaak, want de oude stad ligt buiten, dus in die zin... het is heel belangrijk geworden voor toerisme, zeker. Omdat de regio zich zo heeft opengesteld naar de Sovjet-Unie. Ja. Maar ik moet zeggen, vanuit Nederland heb ik altijd de indruk dat het toerisme nog relatief beperkt blijft. Je ziet grote groepen Fransen en Duitsers bijvoorbeeld echt langs al die steden gaan binnen 10 dagen. Ja, maar dat is vooral in Oezbekistan zo, zou ik zeggen. Ja.
Oh, ben je er geweest, Rolf? Ja, natuurlijk.
Zover nog niet op dit moment. Nee, dat staat
zie je het naar uit? Zou je graag...
Ja, maar het wordt steeds lastiger. Ik heb mij in een eerder onderzoek vooral op het, wat ik dan altijd maar cynisch of een beetje ironisch noem, het Westen gericht. Mm-hmm. Dus Irak en Syrië in die regio, en Iran ook wel enigszins. Maar het wordt problematisch. Het was een tijd behoorlijk open, ook voor archeologen en toeristen.
Want ik wou net aan jou
het woord zijderoute werkt natuurlijk echt als een geweldig.
Als het een enorme aantrekkingskracht heeft dat natuurlijk. Want ik wou net aan je vragen welke plaatsen we zeker zouden kunnen gaan bezoeken. Hè,
het gedeeltelijk hoort het Westerse er ook nog wel bij. Hè. Palmyra wordt vaak genoemd. Maar ik zou zeggen, Isfahan in Iran is natuurlijk helemaal een... Ook vanwege de sprookjesachtige luister die namen hebben gekregen in de Westerse verbeelding.
Iran schijnt nog het best bereisbaar te zijn. Hè, van alle landen nu in het Midden-Oosten. Ja. Waar,
je kunt wel toeristen. Ik bedoel, je kunt voor die landen wel gewoon. Toeristenvisum is relatief makkelijk, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, voor de zijderoute in Centraal-Azië moet je zeker naar Giva en Boeghara gaan. Ik ben daar, het is al een tijd geleden. Maar dat vond ik de meeste. Dat waren prachtige steden. Ja, zeker. Ja.
In het voetspoor van Marco Polo. Laten we die dan toch maar gewoon als icoon nemen voor al die. Ja. Handelaren die de zijderoute bereisd hebben. Zullen we dat maar doen? En anders kunnen we altijd nog ons ontspannen bij de gelijknamige serie, zoals we al zeiden, bij Netflix. Met de kanttekeningen die we in dit gesprek gemaakt hebben in het achterhoofd. Hartelijk dank. Promovenda in Centraal-Aziatische Plattelandssociologie, Erna Hofman. En historicus Rolf Strootman om ons mee te nemen naar die wonderlijke wereld van de zijderoute. En de luisteraars dank ik voor de aandacht. Deel onze podcast vooral met mensen om je heen, zodat onze podcast nog populairder wordt. Je kan ook naar vorige afleveringen luisteren. Allemaal te vinden op kennisvanu.nl/podcast. En liken op de Facebookpagina mag natuurlijk altijd. En op de hoogte te blijven van meer wetenschapsnieuws, surf je naar kennisvanu.nl. Volgende week praat ik met Fana Hutter over de psychologische problemen die optreden bij topsporters. En ik kijk daar naar uit. En jullie hoop ik ook. Dus tot de volgende podcast.